Ja, leuk filmpje. Ik, enthousiaste kerel, ik zeg het altijd, hè. Ik zou dit zo graag een keer in Eindhoven willen doen. Vorig jaar hadden we een filmpje dat Omroep Brabant bij de tongenreep. Hetzelfde trucje gedaan, wat is Pasen? En, maar hier kwamen, nou, de antwoorden waren denk ik vergelijkbaar. Maar ik zou denken, wie heeft de Passion gezien donderdagavond? 3 miljoen mensen hebben gekeken naar de Passion. Ik zou verwachten, na 6 jaar of hoeveel jaar doen ze dit al, Passion, dat er een steeds groter deel van Nederland op een gegeven moment hier een antwoord op kan vinden. Mijn preek is klaar, want ik zei, ik zou het hebben over wat is Pasen. Nou, die meneer heeft net allemaal keurig uitgelegd. Jezus is gestorven aan een kruis op Goede Vrijdag, is begraven en op zondag is hij opgestaan en vieren we het lege graf. De claim van het christendom, dit is de centrale boodschap van het christendom, is dat Jezus opgestaan is uit de dood. Als dat niet waar is, staan we hier, is het gezellig hè, kunnen koffie drinken, maar dan staan we hier echt onzin te doen. Als dat wel waar is, betekent dit alles, namelijk dat hij de dood heeft overwonnen. Vorige 2 weken geleden, hebben we eigenlijk al gezien hoe moeilijk dat die claim, dat Jezus opgestaan is uit de dood, is om te accepteren. Zelfs voor mensen die 2000 jaar geleden leefden. Die er met de neus bovenop stonden, die het lege graf zagen. Om te geloven dat Jezus opgestaan is. Niemand kon het geloven, want iedereen weet, dood is dood. En dat weten we al eeuwenlang. En soms denk ik dat als we in zo'n weekend, zo'n paasweekend, dat we ons daar te weinig over verwonderen, over die claim, over zo'n boodschap, over zo'n stelling, dat Jezus is opgestaan uit de dood. Misschien dat we er heel rationeel mee bezig zijn, hè? Dat we het weten tussen onze oren, van ja, Pasen is het feest, dat Jezus is opgestaan uit de dood, dat weet ik wel, fijn, nou ga ik lekker gourmetten. Fijn dat ik een lang weekend heb, ja, dat vind ik ook heel fijn. Zonder dat we eigenlijk stoppen om na te denken wat dat betekent. Wat voor een enorme impact dat heeft op alles wat er om ons heen gebeurt. Wie weet wat de 2 grootste items waren van het nieuws de afgelopen week? De grootste? Brussel. Plaatje. En de 2e was Johan Cruijff. Is goed, dus hier is Brussel. 2e is Johan Cruijff. Stel nu dat Pasen waar is. Stel nu dat er leven is na de dood. Stel dat Jezus de dood heeft overwonnen. Dat het leven niet ophoudt bij het graf. Dat plaatst deze 2 gebeurtenissen in een enorm ander perspectief. De star schreef, de hemel heeft een nieuwe spelmaker erbij. Dat kan alleen als er leven is na de dood. Gisteren, Joep van het Hek in zijn column over Johan Cruijff, schreef hij dat de Belgen die omgekomen zijn afgelopen week, dat die Johan Cruijff nou kunnen verwelkomen in de hemel. Ook daar spreekt, dat zit weer helemaal, zit echt heel diep in onze cultuur. Dat er iets is na de dood. Hoop. Hoop ook voor de mensen in België. Enorm verdriet dat je geliefde verliest. En als dat het einde is, dan heb ik geen boodschap meer. Dan is het verdriet. Maar als je weet dat er iets na de dood is. Als je weet dat je elkaar ooit nog zal zien. Dan kan dat troost bieden. Te midden van zo'n verdriet. Vorige week zaterdag zijn we als gezin op bezoek gegaan bij een vriend van ons die stervende is. Die doodgaat. Die heeft zelfs zijn begrafenis al gepland. 9 april. We hebben een hele bijzondere middag met hem beleefd. Dat was eigenlijk een hele fijne middag. Het was gezellig. Ouderwets gezellig. En ik weet niet wat jij gelooft. Ik weet ook, je hoeft niet heel veel te geloven. Maar als je dan afscheid neemt van elkaar. En je weet dat je aan deze kant van de dood elkaar niet meer zult zien. Dan zeg je toch, tot ooit. Dan zeg je toch, dan zit daar toch dat element in dat je elkaar een knuffel geeft. En dat je de hoop uitspreekt dat er iets meer is. Dat zit er heel diep in. Ik dacht van de week, ja maar heeft iedereen wel. Maar dat is niet zo. Niet iedereen op deze wereld gelooft dit. Een hindoe bijvoorbeeld in India, die gelooft in reïncarnatie, maar die gelooft dus dat de persoon eindigt bij de dood. Ik weet niet of je, voor de ouderen onder ons, Indira Gandhi was een grote leider van India, en die is op een gegeven moment vermoord, en die hebben ze, kon je op tv kon je haar uitvaart zien. En wat je dan ziet, is dat, dat dan leggen ze dat lichaam op een brandstapel en verbranden ze dat lichaam. En terwijl dat lichaam verbrandt, komt er iemand met een stok, Rajiv Gandhi, haar zoon, en die slaapt met haar stok op haar schedel, breekt de schedel open. Luguber voor ons, dat zouden wij, dat moet je niet in een kerk doen hier bij een begrafenis in Nederland, denk ik. Maar waarom doet hij dat? Om haar geest los te laten, zodat ze kan reïncarneren. En daarmee neemt hij echt afscheid van zijn moeder. Hij zal haar nooit, nooit, nooit meer zien. Die persoon houdt op. Niet tot ooit. Geen hoop meer. En daarom is het zo belangrijk voor ons allemaal om te weten of Pasen waar is. Is dit echt gebeurd? Is de dood overwonnen? Want als dat waar is, verandert dat alles. Daarom wil ik daar vanochtend tijd aan besteden. Ik ga met jullie terug naar de allereerste paasdag. Vorige keer hebben we dat ook gedaan, de zaak van Maria Magdalena, die bij het graf, een leeg graf, aankwam. Nu wil ik kijken naar twee mannen. Twee mannen die weglopen uit Jeruzalem. Twee mannen die op weg gaan naar, katholiek Brabant zeggen we Emmaus. Emmaus hoorde ik vanochtend, werd gecorrigeerd. Ik ga lekker Emmaus zeggen in mijn preek. Die weglopen naar stad Emmaus. Deze mannen waren de hele week al in Jeruzalem geweest. Ze hadden gezien hoe een week daarvoor Jezus de stad binnenkwam. En de mensen riepen allemaal Hosanna en ze waaiden met palmtakken. Ze hadden heel veel verwachting daar. Ze dachten dat de redder van Jeruzalem zou binnenkomen. Ze hadden verwacht dat Jezus de Romeinen eruit zou knikkeren. En ze zou verlossen van de onderdrukking van de Romeinen. Maar het gebeurde niet. Jezus werd gekruisigd. En deze mannen zijn zwaar teleurgesteld. En we mogen vanochtend met hen meekijken, over hun schouder, als ze weglopen uit Jeruzalem. En ik lees het verhaal zoals het opgeschreven is door een dokter, dokter Lucas, een tijdgenoot van Jezus, een arts. Je kunt vinden in je programma, maar ook als je het leuk vindt, er liggen Bijbels op de tafel, pagina 176 lees ik. Kan je meenemen naar huis, kan je nog een keer lezen. Doe het vooral. En de tekst komt ook achter mij te staan op het scherm. En zie, twee van de mannen, gingen op dezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien, dat is 11 kilometer, van Jeruzalem verwijderd is. En waarvan de naam Emmaus was. Emmaus. Ze spraken met elkaar over al die dingen die gebeurd waren. En het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. Jezus zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopen met elkaar voert? Waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem? Dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? Hij zei tegen hen, welke dan? En ze zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus van Nazareth. Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem te dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. We hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. Toen ze zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hebben. Die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan zoals de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. Ik stop hier eventjes. Het is een geweldig verhaal. Twee mannen weten dat het graf leeg is. Ze weten dat er verschijningen zijn geweest van engelen. Ze weten dat er beweerd wordt dat Jezus leeft en daar rondloopt. En wat doen ze? Ze lopen weg. Ze lopen weg. Ik zou denken, je gaat met je tentje, met je stoel, ga je daar naar die grafplaats. Licht erbij, microfoon erbij, wachten totdat die Jezus daar komt, zodat hij een verhaal kan vertellen. Maar nee, ze lopen weg. Bedroefd staat in de tekst. Jezus zou de Romeinen verjagen, dachten ze. Hij zou Israël redden. Hij is gestorven aan een kruis. Iedereen praat erover. Twitter is er vol van, Facebook staat er ook vol van. En dan komt een man. In één keer. Ze hebben het met elkaar hierover, ze lopen hier. En dan komt in één keer een man die blijkbaar hier nog niks van gehoord heeft. Wat vragen ze aan hem? Bent u een vreemdeling? Heb je geen social network? Heb je geen friends? Dat jij nog niet weet wat hier gebeurd is? En ze vertellen Jezus over Jezus. Dat is heel grappig. Ze vertellen hem. Ze weten alles over Jezus, behalve dat hij naast hen loopt. Dat weten ze niet. Hun ogen zijn gesloten. Jezus was een profeet. Zijn onderwijs was gezaghebbend. We hebben wonderen gezien, zeggen ze. We hadden gehoopt dat hij Israël zou verlossen, maar het gebeurde niet. Hij zou opgestaan zijn, maar we kunnen hem niet vinden. Deze mannen zijn gefrustreerd. Ze zijn teleurgesteld. En ze lopen de verkeerde kant op. Weg van Jeruzalem. Weg van waar het allemaal gebeurde. Weg van het lege graf. Geweldige paasboodschap, hè? Allemaal teleurgestelde mensen vanochtend. Maar misschien herken je dit wel. Misschien herken je dit in je eigen leven. Misschien ken je de verhalen over Jezus. Misschien was het filmpje van net helemaal niet nodig. Want je wist het al. Pasen is de dag dat we vieren dat Jezus opgestaan is uit de dood. Misschien heb je met kerst wel wat gehoord over zijn geboorte. Of heb je vroeger vanuit de kerk of vanuit je ouders de verhalen meegekregen dat Jezus over water liep. Of dat hij mensen eten gaf, uit één broodtrommel 5000 man te eten gaf. Misschien ken je alle verhalen, maar ben je zelf ook teleurgesteld. Je hoopte dat God zou bestaan, maar je merkte niks van. Je hoopte dat hij jou zou redden, je huwelijk zou redden, je gezondheid zou redden. Je financiën, misschien dat hij je tegemoet kwam in je eenzaamheid. Dat hij verschil zou uitmaken voor je. Maar hij was er niet. Hij lijkt zo ver weg. Je ziet hem niet. Hij blijft onzichtbaar, ongrijpbaar, ontastbaar. En wat doe je dan? Loop je weg van God? Van Jezus? Van de kerk? Misschien vind je ook dat je er weinig mee kan. Wat doet bidden eigenlijk? Wat doet de Bijbel lezen? Geloven? Wat voor zin heeft het? En je kiest ervoor, net zoals deze mannen, je eigen weg op te gaan. Dat is het paasverhaal hier. Op de eerste paasdag opgeschreven. Jezus luistert naar ze. Hij loopt met ze mee. En hij grijpt in. Hij spreekt. Hij zegt tegen hen, o onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon met Mozes en al de profeten en legde hen uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. Maar ze drongen bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. Hij ging naar binnen, kwam om bij hen te blijven. En het gebeurde, toen hij met hen aan tafel lag, dat hij het brood nam, hij zegende het en toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend. Ze herkenden hem. En toen verdween hij uit hun gezicht. Jezus grijpt in. Hij zegt, jullie zijn zo teleurgesteld. En hij zegt, maar jullie zijn onverstandig. Hij is heel aardig is hier op deze dag. Jullie zijn onverstandig, jullie zijn traag van hart. Hij zegt, jullie hebben allemaal meegemaakt. En toch landt het niet in je hart. Deze gasten hadden het niet gehoord van hun ouders. Die hadden het niet gehoord van de kerk, al die verhalen. Die hadden het meegemaakt. Die waren erbij. Die hadden met hun eigen ogen gezien, de kruisiging, het lege graf. Ze wisten alles. Het zat allemaal perfect tussen hun oren. En toch zat er een heel groot gat tussen wat hier zat en wat daar lag. Een gat tussen wat hun hoofd en hun hart. En dat zegt Jezus ook, ze zijn traag van hart. Wat ze geloofden en wat ze voelden lag mijlenver uit elkaar. En wat doet Jezus? Hij geeft ze een Bijbelstudie. Een Bijbelstudie onderweg over zichzelf. Wie hij was. Wie God is. Hoe de hele Bijbel over Jezus spreekt. Dat God al sinds Mozes, helemaal duizenden jaren daarvoor, al als vader zich opstelt. Die graag dicht bij zijn kinderen is. Dat alle rituelen, alle regels, alle verhalen naar Jezus wijzen. Dat er overal geschreven staat dat de Zoon van God zou moeten lijden. Niet om de Romeinen eruit te jagen, maar om de wereld te redden. Om het goed te maken tussen ons en God. Ze lopen met hem. Ze praten met hem. Ze herkennen hem nog niet. Hè? Ik weet niet hoe dat werkt, maar misschien had hij een muts op of zo. Ik weet het niet. Ze herkennen hem niet. En het wordt donker en ze nodigen hem uit. Ze gaan wat eten met elkaar. En op het moment dat Jezus het brood breekt, herkennen ze hem. En op het moment dat ze hem herkennen, poef, is hij weg. Verdwijnt hij uit het zicht. Ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften, de Bijbel opende. En op datzelfde moment stonden zij op en ze keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hem waren bijeen. Die zeiden, de Heer is werkelijk opgewekt en hij is aan Simon verschenen. En ze vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Johan Cruijff zei ooit, je gaat het pas zien als je het door hebt. Je gaat het pas zien als je het door hebt. En dat is precies wat hier gebeurt. Opeens zien ze het, omdat ze het door hebben. Ze snappen het, ze zien hem. Ze kijken elkaar aan, ze zeggen, voelde je dat? We lopen al uren met deze man in die Bijbelstudie en ons hart brandde. Ons hart brandde onderweg toen we met hem praten. En alles verandert. Ze draaien zich om en ze gaan terug naar Jeruzalem. Het is al avond. Ze gaan terug. Kennis over Jezus is belangrijk. Het is belangrijk om te weten, zoals deze man geprobeerd heeft, ik weet niet eens welke stad dat was, maar geprobeerd heeft om mensen te vertellen waarom ze een lang weekend hebben. Kennis is goed. Kennis over God is belangrijk. Godsdienst is ook belangrijk, maar het is niet voldoende. Als Pasen waar is, als Jezus opgestaan is uit de dood, door de dood te overwinnen, dan leeft hij nog vandaag. Dat zegt die man ook. Die man net in die interview, die zei, ik heb vanochtend nog met hem gesproken. Dan kunnen we met hem praten, vandaag. Dan kunnen we met hem wandelen, vandaag. Mijn vraag is, durf je dat? Durf je dat te proberen? Durf je dat te proberen om met Jezus te wandelen tot het punt waarop je hart brandt? Dat het niet alleen kennis is, maar dat je het voelt. Wandelen met Jezus is belangrijker dan alle kennis die je over hem kan hebben. En dan verandert je perspectief op alles. Hoe ziet het er dan praktisch uit, wandelen met Jezus? Kijk eens naar deze mannen. Jezus loopt naar ze toe. Hij is vlakbij. Ze lopen met z'n drieën. Maar ze realiseren het niet eens. Hij vertelt ze wie hij is. Wat hij gedaan heeft. Dat alles in de Bijbel over hem gaat. En daar begint het ook mee. Kennis. Maar dan doet hij net alsof hij doorloopt. Om te wachten hoe die mannen zullen reageren. En wat doen ze? Ze nodigen hem uit. Dat is heel mooi. Ze nodigen hem uit om mee te eten. Zodat ze samen de informatie die ze die dag gekregen hebben, kunnen verwerken. Hun vragen kunnen stellen. Jezus laat steeds meer zien wie hij is. En hij is heel anders dan wat de mannen verwacht hadden. Weet je, wij zijn heel gauw teleurgesteld in God. Omdat we verwachtingen hebben die niet uitkomen. Net als deze mannen denken wij vaak dat God gekomen is om onze tijdelijke problemen op te lossen. En onze tijdelijke problemen kunnen heel heftig zijn. Maar het zijn maar tijdelijke problemen. Terwijl God niet gekomen is om onze tijdelijke problemen op te lossen. Hij is gekomen voor iets veel groters. Wij willen misschien dat God ons geneest van een ziekte, zodat we iets langer mogen leven. Of dat hij ons net iets rijker maakt, dat we iets comfortabeler kunnen leven. Terwijl we weten dat we niks mee kunnen nemen over de dood. We willen dat God ons ingrijpt op het moment dat het moeilijk gaat met ons. Maar dat heeft hij nooit beloofd. Hij is met die veel groters bezig. Jezus was bezig met de dood te overwinnen, niet de Romeinen, de dood. Niet alleen voor dat volkje op die tijd en die plaats, op dat moment, maar ook voor ons. Voor ons allemaal. Jezus heeft de dood overwonnen voor jou en voor mij. zodat de dood niet het laatste woord heeft in ons leven. Zodat we eeuwig leven mogen krijgen. Weet je, als we teleurgesteld zijn in God, als we gefrustreerd zijn met hem, als we weglopen van hem, is dat vaak omdat we iets verwachten wat God niet doet. We krijgen een andere God dan dat we eigenlijk willen. En dat is maar goed ook. Want deze God die we krijgen, die er is, is veel beter. God is anders dan jij denkt. God is anders dan dat ik denk dat hij is. En dat is maar goed ook. Want als ik God zou snappen, dan is hij niet God. Soms denken we dat Jezus er niet is. We zien hem niet. Als we denken dat hij doorloopt, dan moeten we hem juist uitnodigen. Net als deze mannen. Om bij ons te komen. Met hem wandelen. En dan laat hij zien wie hij werkelijk is. Wandelen met God is niet iets wat je één keer per jaar doet met Pasen. Je moet tijd met hem besteden. Wandelen met God is iets dagelijks. Vroeger, een hele lange tijd geleden, was er een meisje die woonde in Veldhoven. En daar ben ik nou mee getrouwd inmiddels, maar in die tijd was dat nog niet. En daar wilde ik ook mee wandelen. Daar wilde ik tijd mee besteden. Ik wilde dat die relatie tot bloei kwam. Dus wat ging ik doen? Ik zorgde dat op rond de tijd dat zij uit school kwam, was ik plotseling ging rennen buiten. Ongeveer op die route. En dan kwam ik haar toevallig tegen. En dan praten we met elkaar, een leuk gesprek. Als ik wist dat zij s'avonds ging winkelen in het citycentrum in Veldhoven, dan wist ik nou, als ik ongeveer daar loop op die tijd, dan misschien dat ik haar tegenkom. En Nicole zegt nou nog van, goh, ik kwam je overal tegen in Veldhoven. Ja, toevallig. Heel mooi. Ik wilde graag tijd met haar besteden. Ik wilde haar graag beter leren kennen. Ik wilde graag meer van haar te weten komen. Wie ze was, wat ze dacht, wat ze leuk vond, wat ze belangrijk vond in het leven. En tijd samen gaf me iedere keer een puzzelstukje. En ze is een vrouw, dus die puzzelstukjes, ja, je hebt nooit meer dan de helft, denk ik. Maar hè, het zijn altijd wel puzzelstukjes. Maar mijn hart brandde voor haar. En dat is ook de beste manier om God te leren kennen, is om tijd met hem te besteden. Tussen de paaseieren en de gourmetten door. Hij is dichterbij dan je denkt. Misschien zie je hem niet, net als die mannen onderweg. Misschien geloof je het niet eens. Misschien geloof je, ik ken er honderden hoor, bij mij op het werk, die niet geloven dat Jezus nog leeft. En dan zeg ik altijd, durf je dan één ding met mij te doen? Eén ding. Als je straks alleen bent, op de wc, in de auto, maakt mij niet uit. Als je praat dan even met God. En als je dat spannend vindt, wat mensen van je denken, doe zo'n hands-free setje op, dan denken mensen dat je aan de telefoon bent. Helemaal niet erg. Zeg dan, Jezus, als u nu in de buurt bent, laat me dat eens merken. Wilt u bij mij komen? Nodig hem eens uit, net als deze mannen. Zeg tegen hem, ik zie u niet. Wilt u mij laten weten dat u er bent? Dat is risicovol. Weet je, als Jezus niet bestaat, is het helemaal niet erg. Heb je net 10 seconden van je leven verspild? Is niet zo erg, dat gebeurt al vaker. Je staat een beetje tegen de lucht te kletsen. Niet erg, dat zullen mensen niet anders over je denken. Maar als hij wel bestaat, dan hoor ik heel graag van je wat je dan meemaakt. Ik zag een heel grappig clipje. Ik heb vanochtend nog eventjes gepakt. Van de week op televisie. Dat is al 2 weken geleden. Pieter liet het me zien. Met Jinek. Jinek is in gesprek met gereformeerde jongeren. Ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar in gesprek met, en een van de jongeren die zegt op een gegeven moment van, ja, weet je, die liet zijn iPhone vallen. En die zegt, wat zou God ermee bedoelen dat mijn iPhone valt? Nou, druk me even op play.
Ja, Rebecca en Erika, jullie zitten allebei in deze prachtige documentaire. Ik vind, ten eerste wil ik zeggen, ik vind het ontzettend dapper dat jullie hier aan hebben meegewerkt. Ingrid heeft het gemaakt. Maar dat je zo dat intieme gesprek wat je met God hebt, dat jullie dat hebben laten zien, was voor mij heel inzichtelijk, om het maar zo te zeggen. En tegelijkertijd, toen ik het zat te kijken, dacht ik, als ik mijn iPhone laat vallen, is dat omdat God mijn signaal wil zenden? Zo had ik er nooit over nagedacht. Oh, ik verlies mijn geluid. Wat gebeurt er? Ik verlies mijn geluid. Het zal toch niet waar zijn? Oh, nu ga ik echt geloven. Maar,
ja, ik ga er één commentaar op geven. Nee. Dit
was niet één van jullie twee.
Ja, gebeurt op live tv. Ik zeg niet dat God dit heeft gedaan. Maar ik vind het wel heel grappig dat iemand En ze zegt meteen, ik ga meteen geloven, zei ze erachteraan. Hè? Ik denk, als het moment dat jij je openstelt en zegt, Heer, als u er bent, laat het dan zien, dan gaat hij iets grappigs doen. Dan gaat hij echt ingrijpen. Daar ben ik van overtuigd. Omdat hij dat ook in mijn leven gedaan heeft. Wandelen met God is gewoon tijd met hem besteden. Dat doe je door met hem te praten, dat doen we hier ook, dat noemen we bidden. Maar gewoon praten met God. Als hij naast je loopt en je ziet hem niet, dan kan je gewoon met hem praten. Over wat je bezighoudt, waar je mee zit, wat je mooi vindt, wat je moeilijk vindt. En door stil te zijn, door af en toe de rust op te zoeken, kan je naar hem luisteren. Misschien ook door de Bijbel te lezen, daar hoor ik ook veel van God door. Een heel bijzonder boek. Wandel met God. Ik weet zeker dat je leven zal veranderen. Niet alleen de kennis over Pasen, maar echt met hem wandelen. Nou, ik had beloofd, daar ga ik dan mee eindigen. Ik had beloofd dat ik iets zou zeggen over paaseieren en over paashazen. Daar waren sommige mensen al bang voor dat ik alleen maar zou hebben over paaseieren. Ik heb wat onderzoek gedaan. Van waar komt dat nou vandaan? Want het is natuurlijk wel leuk en lekker. Nou, ten eerste zijn er heel veel theorieën over waar die eieren allemaal vandaan komen. En waar die paashazen vandaan komen. Onze Duitse buren hadden vroeger de gewoonte om eieren op te hangen in bomen. Ja, ik weet niet waarom, maar decoratie of zo. Dat was een soort lentefeest voor hun. En er zijn verhalen, maar die verhalen zijn van een van de broers Grim, die allemaal sprookjes schreven, dus ik weet niet wat ik daarmee moet. Maar er zijn verhalen dat er een Germaanse godin was en die heette Ostara. En daar komt het woord Oosteren en Easter vandaan, volgens mij. Die was een godin van de vruchtbaarheid. En die kwam op een gegeven moment kwam die thuis, ik weet ook niet hoe dat werkt. En die zag een zielig vogeltje liggen, een vogeltje dat niet meer kon vliegen, helemaal gewond. En die veranderde dat vogeltje in een heel mooi konijn. Maar het was een vogeltje, dus die legde eieren één keer per jaar en die eieren waren gekleurd. Nou, ik weet niet waar je mee moet. Een mooi verhaal van meneer Grim, een paar honderd jaar oud. En zodoende kwamen er gekleurde eieren. Chocola is pas veel later gekomen, de 19e eeuw. Eerst werd er nog in een echt ei, dat was heel veel werk, pak je een echt ei, spuit je helemaal leeg, chocola erin en dan had je een chocolade-ei. Dat is heel bewerkelijk. Later werden ze kleiner, holler en koop je dus een groot ei en krijg je maar heel weinig natuurlijk. Hoeveel eieren eet een gemiddelde Nederlander? 47. Daar heeft iemand het nieuws gelezen. Heel goed. 47. 34 voor Pasen. 13 tijdens Pasen. Dus let op dat je niet allemaal erboven zit, boven het gemiddelde. Mannen eten meer dan vrouwen. Dat verbaast me. Het gaat over chocola. Dus ik vind dat toch. Maar misschien dat een konijn ook meetelt als één. Dat weet ik niet. En nog een heel grappig feitje. 92% van de mensen die een chocoladekonijn eet, begin met de oren. Dan denk ik, wat doet die andere 8%? Waarom zou je niet met de oren... Ja, goed. 8% van Nederland is raar. Maar goed, konijnen en eieren, en dan gaan we terug naar preek, die zijn symbool van vruchtbaarheid. Gekleurde paaseieren spreken over nieuw leven. Wist je bijvoorbeeld dat in de Perzen, dat zijn mensen die in Iran wonen volgens mij, Perzen, die beginnen het nieuwjaar met gekleurde eieren. Nieuw leven, een nieuw begin. Een nieuwe start. En daarom hebben ze volgens mij die symbolieken met elkaar gecombineerd. Want het is een heel mooi symbool. Als je dit weekend, en natuurlijk zijn er mensen die vinden dat je geen paaseieren moet eten. Dat kan wel. Ik vind dat je heel veel paaseieren moet eten, dat doe ik ook heel graag. Maar dit weekend, als je een paasei oppakt, of een konijn. Denk daar dan eens aan. Aan dat nieuwe leven. Een nieuwe leven dat God jou wil geven. Een leven wandelend met hem. Eeuwig leven. Iedere keer. Dit weekend. Dat lijkt me heel mooi. Ik heb drie vragen ter afsluiting voor jullie. Ten eerste, geloof je het verhaal van de opstanding? Geloof je dat Jezus de dood heeft overwonnen? Geloof je in Pasen? De tweede. Is geloof voor jou iets tussen je oren? Iets van kennis? Of is het al afgezakt naar je hart? Brand jouw hart voor God. En mijn derde vraag. Wandel je met God? Is het één keer per jaar Pasen voor jou? Of is het iedere dag Pasen? Niet dat je iedere dag chocoladeieren moet snoepen. Of iedere dag vrij mag nemen van je werk. Maar realiseer je dat Jezus opgestaan is uit de dood. Juist op de moeilijke momenten van het jaar. Als je deze vragen moeilijk vindt, als je mee worstelt, dat kan me voorstellen, wil ik je graag daarbij helpen, willen wij allemaal trouwens. Ik wil graag samen met je naar God gaan. Ik ga nu voor ons allemaal bidden. Maar als je ook specifieke dingen hebt, schrijf ze op de reactiekaarten en praten we graag met je. Trouw God de Vader, dank u voor Pasen. Het mooiste feest in het jaar, omdat het spreekt over hoop na de dood, Heer. Heer, plaats ons hele leven in een ander perspectief. Heer, ik bid voor mijzelf, voor ons allemaal, Heer. Dat ons hart zal branden voor u. Dat we dagelijks met u kunnen wandelen. Heer, als u leeft, dan kunnen we net als die man die dat interview gaf zeggen, hé, ik heb vanochtend met u gesproken. Ik heb vandaag van u gehoord. Heer, help ons om die stap te nemen. Om u uit te nodigen. En tijd met u te besteden, Heer. Spreek tot ons. Maak het heel praktisch en heel dichtbij.